Goedendag allemaal. Het is mooi om weer voor te mogen gaan hier in de gemeente, zoals we dat met elkaar zeggen. Ik heb een serie gehouden over de eindtijd en dit is eigenlijk zo'n beetje de zevende preek daarin. En in die serie is het gegaan over bijvoorbeeld hoe wereldleiders zichzelf zien als sterren aan hun zelfbedachte firmament. Zij zijn die sterren, maar dat wij zelf ook de neiging hebben om ons als sterren te zien, om onze eigen koninkrijkjes te creëren. Gods koninkrijk is echter nabij. Een rijk van vrede dat zichtbaar wordt als Jezus weerkomt. Ik heb het ook gehad over de zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen. Rampen die over de wereld zullen komen en opeenvolgend zijn en waarin er ook een versnelling is. Maar God is heerser. God is heerser over deze wereld. En aan het eind van deze wereld staat het herstel van de open toegang tot God zelf centraal. We zijn ook ingegaan op het getal 666, het getal van de antichrist. Een persoon die aan het eind van de tijd doet aan grootspraak, godslastering, die christenen bestrijdt en overwint. Dat staat er ook, hij overwint de christenen. De absolute wereldmacht heeft en zal worden aanbeden door de niet-christenen. Het zal een gruwelijke periode zijn, maar wees standvastig. Wij overwinnen door het bloed van het lam en ons getuigenis. Het wordt moeilijker voor christenen. De wetteloosheid, met name ten opzichte van de wet van God, zal de weg plaveien voor de antichrist. Maar God werkt zijn doel uit en zal dat blijven doen tot het einde aan toe. Het laatste van de dagen zal gekenmerkt worden als de dagen van Noach. Men stoort zich aan God nog gebod. Aan de ene kant is het een vreten en zuipen, zo kan je dat letterlijk vertalen uit de Bijbel. En aan de andere kant zullen er hongersnoden en aardbevingen zijn. Valse messiassen zullen opstaan. Oorlog en oorlogsdreiging zal er zijn. Etnisch geweld. Christenen zullen de sociale outcast worden. En wereldwijd zullen ze vervolgd worden. Ze zullen elkaar haten en verraden, staat er in Matteüs 24. En velen verliezen hun geloof in Jezus als Messias. Wetteloosheid zal toenemen, waardoor de liefde zal bekoelen. En dan is er een grote verdrukking. Maar ook de opname van de gelovigen vindt plaats. En daarna zal de antichrist en zijn profeet in de hel gekieperd worden. En Satan zal voor 1000 jaar geketend zijn. Er zal een vrederijk ontstaan, 1000 jaar lang, onder leiding van Jezus Christus. Satan wordt daarna een korte tijd losgelaten, maar dan is er de finale eindstrijd, een finale oorlog. Satan zal het 1000-jarig vrederijk van Jezus Christus aanvallen. Het oordeel vindt daarna plaats, want God zal zelf ingrijpen met vuur van de hemel. En dan vindt het oordeel plaats en Satan is een loser. Die mag daar in die hel bij de antichrist en zijn profeet zijn. Maar houd vol. Wij zullen als koningen heersen in Gods koninkrijk. Maar hoe zit het dan nu? Wat betekent Jezus Christus' komst voor ons nu? En daarover wil ik lezen vanuit 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13. 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U, die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De dag van de Heer komt eraan. In vers 3 en 4 wordt gesproken over spotters. Spotters die zeggen van nou, Jezus is eigenlijk al zo lang niet weergekomen en dat had hij ooit beloofd, dat hij spoedig zou komen, dus nou, het valt allemaal mee, hè? En daar gaat Petrus dan op in. Maar wat de spotters ook zeggen, Die dag zal zeker komen. Jezus komt zal zonder waarschuwing totaal onverwacht komen. Gelovigen moeten dus waakzaam zijn, de tekenen van de tijd in de gaten houden. En op die dag zal een kosmische catastrofe plaatsvinden. De hemelsferen en elementen, waarover wordt gesproken door Petrus, impliceren ook vijandige kosmische machten, demonen. De volgorde, hemelsferen, elementen waaruit het universum is opgebouwd, en aarde vormen een complete drieslag. Niets, nog de fysieke, nog de geestelijke elementen, kunnen zich onttrekken aan de dag van de Heer. Het zal een dag van oordeel zijn. Alles wat gedaan is, zal aan het licht komen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 3, vers 13 en 15 het volgende daarover. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal het blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Dat is een interessante tekst, want sommige christenen denken het dan wel op een akkoordje te kunnen gooien van nou, ik leef gewoon op los, maar ik geloof wel en dan misschien door het vuur heen, maar ik word wel gered. Lijkt me geen verstandige keuze. Hoe heet het? Paulus die gaat dan ook verder en die zegt dan maar als je Gods tempel, de gemeente, vernietigt, dan zal je God je vernietigen. Een hele zware uitspraak. Dit gedeelte van de tweede Petrusbrief, wat we net hebben gelezen, is een verklaring van de almacht van Jezus Christus en zijn plan van redding. Het is zijn plan van redding. Niet alleen voor de gerechtvaardige mens, het is redding voor de hele schepping. Maar het lijkt eerst te moeten verergeren, wil het verbeteren. In Romeinen 8 schrijft Paulus het volgende. Romeinen 8 vanaf vers 19. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Er zal vrijheid zijn, er zal echte vrijheid zijn. Er zal luister, zeg maar schittering, de schittering van God zal er zijn op die dag van de Heer. Dus aan de ene kant heb je dat oordeel, vlammen en vuur. Aan de andere kant is er vrijheid of komt er vrijheid en is er een geweldige schittering. We zullen in Gods stralende schoonheid aanwezig zijn. Maar nu is de dag van de heiliging. Vers 11. Uit onze tekst in 2 Petrus. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, dus in vlammen opgaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? Er is een nauw verband tussen het vertrouwen in de parousia van Jezus Christus en het verlangen en willen leven in heiliging. Het leven in heiliging. Petrus gebruikt de zekerheid van de tweede komst van Jezus niet om de gelovigen angst aan te jagen, maar om ons aan te moedigen een veranderd, heilig en vroom kan je ook vertalen met godvrezend, een heilig en godvrezend leven te leiden. En dit is exact het punt waar veel gelovigen die zich op de eindtijd richten eens mee aan de gang zouden kunnen gaan. Er heerst nogal eens een soort van naijver als het over de volgorde van de gebeurtenissen gaat aan het einde der tijden. De een weet het nog beter dan de ander. En ja, men kijkt er nog wel eens vreemd op aan, zeg maar. Alsof het evangelie daarmee staat of valt. Maar niets is minder waar. Het evangelie staat als een huis. Houd dat vast, dat staat als een huis. Wat er nu wel of niet zal gebeuren, het maakt niet uit. En wij zouden ons moeten toeleggen op die wezenlijke verandering van ons leven. Heiliging van ons leven door de Heilige Geest. Want je kan natuurlijk je enorm uitsloven en dat bedoel ik niet zozeer. Je kan je erop toeleggen, dat is een goede zaak. Maar het is de Heilige Geest die in ons dat die heiliging zeg maar bewerkt. Waardoor wij meer op Jezus gaan lijken. Hoe sta jij in het leven? Hoe gaat het met jouw relaties? Bijvoorbeeld in je huwelijk. Wat gebeurt er als niemand ons kan zien, behalve God dan, hè? Hoe gedraag jij je in de gemeente? Bouw je met goud of met hooi, stro of hout? Of breek je de boel af? Breek je het lichaam, de gemeente van Jezus Christus, de tempel van God, breek jij die af? Door wat je zegt of door je gedrag. Het leven in deze wereld is niet altijd eenvoudig. En misschien zie je wel uit naar de komst van Jezus. En die kan je ook bespoedigen. En dat is eigenlijk een soort automatisme, alleen al omdat wij naar Gods wil willen leven. We willen leven in heiliging. In Handelingen 3. Petrus die heeft net iemand die verlamd is genezen. En er komen er heel veel mensen om hem heen staan. En zijn eigenlijk allemaal Joden. Het is in de tempel. Dus gelovigen zeg maar. En dan zegt hij: wend u af van uw huidige leven. En keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dus die heiliging van ons leven, die verandering van ons leven, ga je geheel anders, want ga je Christus leren kennen, bewerkt iets ten opzichte van de komst van Jezus Christus. Nou, dat bespoedigen, dat gebeurt ook omdat wij ons toeleggen op het gebed. Als de discipelen vragen aan Jezus, leer ons bidden, dan zegt Jezus onder andere het volgende. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Dat gaat hier over deze aarde aan de ene kant, maar ook over dat complete koninkrijk wat plaats zal vinden hier op deze aarde, dat zal komen. Dat Gods wil wordt gedaan, dat uiteindelijk zichtbaar wordt in deze wereld. Dat het op aarde zal zijn zoals in de hemel. En we kunnen de komst van Jezus Christus bespoedigen door het bereiken van de wereld met het evangelie. In Matteüs 24, vers 14. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Dus we moeten ons toeleggen op het bereiken van die ander met het evangelie. En dat kan wereldwijd. Dat kan door middel van evangelisatie, zending, noem maar op. Nou, als Petrus dan het heeft over die spotters, dan zegt hij ook God heeft geduld, daarom is hij nog niet gekomen. Het geduld van de Heer, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt, is als deze zaken plaatsvinden, wij doen heiliging van ons leven, bidden, evangeliseren totdat de wereld is bereikt, is dan niet meer nodig. Het geduld van God is niet meer nodig. Wij moeten ons leven vandaag de dag heiligen. We moeten bidden, we moeten evangeliseren. Als wij willen dat Jezus spoedig terugkomt. Deze materiële wereld gaat zoals ze nu functioneert voorbij. Ze gaat in vlammen op en kan nooit een zeker bestaan garanderen. Leven in heiliging met vertrouwen in een liefdevolle God, want wij hebben een liefdevolle God, is de enige eeuwige realiteit. En er is een geweldige toekomst. De gemiddelde mens heeft er een probleem mee als er gelogen en bedrogen wordt en onrecht plaatsvindt. Het kan ons leven negatief beïnvloeden. En er zijn er die meegaan in dergelijk gedrag, zelfs als ze slachtoffer zijn geweest van onrecht. De waarheid wordt geweld aangedaan en onrecht zegeviert dikwijls in deze wereld. Toen ik net tot bekering was gekomen, heb ik een poster op mijn slaapkamer gehangen, op de deur van mijn slaapkamer. En het stond in een soort regenboogvorm. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En later heeft Wilhelmien wel eens gezegd van, nou, dat past wel heel goed bij jou, die tekst. Het gaat over gerechtigheid. Het staat in vers 13 van de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 3. De toekomst zal zich openbaren in gerechtigheid. Er zal recht worden gedaan en recht worden gehandeld. De waarheid zal niet meer bedekt worden. Ik ben gisteravond geïnterviewd door de EO. De stichting die ik leid, daarin hebben we een enquête gehouden. En er was een uitkomst en die hebben we opgestuurd. En de EO had daar... Ja, door dat was gebeurd en die heeft mij gebeld en ze hebben me geïnterviewd. En toen heb ik ook aangegeven dat in kerken soms de waarheid ten onder gaat. Dat dingen maar verborgen moeten worden. Eens zal dat voorbij zijn. Er zal recht worden gedaan. Het zal recht zijn, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Nou, in onze postmoderne tijd is de waarheid vervangen door een soort intolerant relativisme. Ieder heeft zijn eigen waarheid, dat mag allemaal. Maar de christelijke waarheid, de waarheden uit de Bijbel, die worden niet langer zo getolereerd. Helaas zie je dat langzamerhand ook in de kerk terugkomen. Dat de wereld, zeg maar, gaat bepalen hoe wij eigenlijk moeten denken over de waarheid. Maar dat verdraaien van de waarheid zal in de toekomst voorbij zijn. De komst van Jezus Christus zal zowel het oordeel over het kwaad, onwaarheid zijn, als de overwinning voor het koninkrijk van God zijn. Gerechtigheid zal dan ons deel zijn. Dat is de toekomst voor ons als ware gelovigen. Het onderscheid tussen hemel en aarde zal opgeheven worden. Alle pijn en verdriet over onrecht zal geheeld worden. In Openbaringen, en dat is een wat langer deel, staat het volgende, helemaal aan het eind van de Bijbel. Johannes ziet daar het volgende in zijn visioen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn, en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Het is een geweldig mooie tekst. Een tekst die ik ook wel lees bij begrafenissen. Maar daarin wordt een beeld geschetst hoe het zal zijn, hoe we ons zullen voelen als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er is. Want Jeruzalem, daar waar wij zullen wonen, komt als een bruid naar beneden op aarde. Nou, ik herinner me de dag dat Wilhelmien en ik trouwden. En toen ik haar zag in haar bruidsjurk, helemaal mooi gemaakt voor mij, haar man. Ja, dan gaat er zo een warmte komt er in je hart en het springt op in je. Deze bruid is van mij. En de bruid, Wilhelmien zal dat ook hebben gehad. Deze bruidegom, daar mag ik naartoe. En dat zal het gevoel zijn. Een geweldig moment. Wat betekent Jezus' komst voor ons nu? Er is een nauw verband tussen het vertrouwen in de parousia, de komst van Jezus Christus aan het eind van de tijd, en het verlangen naar leven in heiliging. Leven in heiliging met vertrouwen in een liefdevolle God is de enige eeuwige realiteit. En ja, de waarheid wordt geweld aangedaan en onrecht zegeviert dikwijls in deze wereld. Maar de komst van Jezus Christus zal zowel het oordeel over het kwaad als de overwinning voor het koninkrijk van God zijn. Gerechtigheid zal dan ons deel zijn. Houd vast aan de waarheid die we in Jezus Christus vinden. Als op het eind alles te gronde gaat, is Gods belofte nabij en zal er gerechtigheid zijn. Er zal gerechtigheid zijn. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, wat zien we uit naar dat moment. Het moment, Heer, dat er recht zal worden gedaan. Vaak zien we tegen oordeel op, maar eerlijk gezegd zie ik er naar uit. Want zaken zullen op een plaats komen te liggen. Het zal goed zijn. We zullen u zien in uw heerlijkheid, in uw glorie en luister. En Heer, we kunnen allerlei ideeën hebben over wat er allemaal nog te gebeuren staat. Maar wilt ons vergeven als ons elkaar daarop afrekenen. En wilt ons helpen, Heer, om dan het goed te maken. Goed om te gaan met de mensen in de gemeente. Elkaar lief te hebben. En ons leven te heiligen. En Heer, wat zien we uit naar die dag. Dat die heiliging compleet zal zijn. Perfect zal zijn. Als u komt en wij bij u zullen zijn. Amen.